Kerk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang van de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfvezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel en voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in Revalidatiekliniek Padua in Boekel. De heer van Oswalbandijk 93 is uit het ziekenhuis thuisgekomen. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 5, vers 2. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden, opmerkend ga. En ook vers 7. Maar mij ontmoet u mededogen. Ik noemde u de versen 2 en 7 van Psalm 5. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen niet laat varen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Aanvangstekst van deze dienst vinden we in het evangelie naar de beschrijving van Lucas. Woorden van de Heere Jezus die eens gezegd heeft, woorden voor ons. En hij zei, en zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hen ook zo. Amen. Want samen zijn willen wij nu voortzetten met het zingen uit Psalm 84. Psalm 84, het vijfde en het zesde vers. aan hen die in oprechtheid voor God leven, zal de Heere het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood. En wat is het dan goed om het leven op die God te bouwen? Om het van niets of niemand anders te verwachten, maar dan van de Heere, de schepper van hemel en aarde, de verlosser, de vernieuwer. Vader, Zoon en Heilige Geest. En zo mogen wij ons geloof belijden, uitspreken, met hart en ziel, met ons verstand en met al onze kracht, dat we het verwachten van de Heere. Dat we zien op Hem, dat we voor Hem neer willen buigen en Hem groot willen maken. We willen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en met het zingen uit Psalm 138. Het eerste vers: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het derde vers: dan zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van zeren wegen. Want groot is zeren heerlijkheid, zijn majesteit ten top gestegen. Ook het verdere van het eerste en het derde vers van Psalm 138. In ieder van u spreken dan nu in zijn of haar hart aldus met mij mee. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Mogen wij in gebed voor Gods heilige aangezicht verschijnen. Laten wij bidden. Getrouwe en almachtige God en Vader in de hemel. U woont in de hoogste hemelen. In de hof der hoven zoals we gezongen hebben. U die ook de koning der koningen bent. De Heere der heren. U aan wie niets of niemand gelijk is. En u ziet, ofschoon oneindig hoog, naar ons mensen om. Naar uw schepping. Heer, en u kent ons allen door en door. U weet, Heere, dat we gezamenlijk het geloof in u beleden hebben. Uitgesproken hebben. Dat het van u alleen verwachten. U, die niet alleen hoog troont en zeer laag neerziet, maar die ook ons bent komen opzoeken in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In wiens naam, Heere, wij ook tot u mogen komen. En wij danken u daarvoor. Voor zoveel goedheid en zoveel liefde. Voor uw barmhartigheid. Uw geduld met ons. En we vragen u, Heere, genadig. Ook nu we uit de Bijbel willen lezen. Uw heilig woord, dat we u daarin mogen ontmoeten. Dat uw stem mag klinken in de harten van ons allen. Vader, u ziet ons zoals we hier zijn, hier verbonden zijn. U weet wat wij nodig hebben. U kent ons hart. Wil geven, Heere, dat het open mag staan voor u. Wil geven dat uw woord ingang mag vinden. En Heere, dat het met ons mee mag gaan in de dingen van ons leven. Dat het vrucht mag brengen. De plaats, Heere, waar u ons hebt gesteld. Hier in Ochten of elders. Hier met vakantie. Heere, u weet wie we zijn. U weet, Heere, ook wat de dingen zijn die in ons hoofd spelen. De zorgen. Ook de dingen waar we naar uitzien, wat we verlangen. De vreugde, het verdriet. We leggen dat, Heere, bij u neer en willen vragen of u het alles wilt leiden door uw geest. Opdat ons leven u welgevallig mag zijn. Opdat ons leven niet zal eindigen in die dood. Maar opdat we in mogen gaan in de hemelen der hemelen. In het hoogste, bij u, in het Vaderhuis, in uw Koninkrijk. Vader, maak ons zo gereed en open uw woord voor ons allen. We bidden u dat, Heere, niet omdat wij dat verdienen. Maar in de naam van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. We willen met elkaar een aantal gedeelten lezen uit de Bijbel. Dat woord van God. En wij willen beginnen te lezen in Genesis 18. Genesis 18, dat behoort bij de geschiedenis van Abraham. De schriftlezing die begint met het woord daarna. En wat eraan vooraf ging was de aankondiging van de geboorte van Isaac. En ook de besnijdenis van het huis van Abraham. Abraham was toen 99 jaar oud. Ismaël was 13. We lezen van Genesis 18 de eerste 8 versen en vervolgens nog 2 gedeelten uit het Nieuwe Testament. Genesis 18 vanaf vers 1. Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre. Toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek. En zie, er stonden 3 mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. En hij zei, mijn heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En zij zeiden, doe zoals u gesproken hebt. Abraham haastte zich naar de tent, naar Sara, en zei, haast je, kneed 3 maten meelbloem en maak er koeken van. Abraham liep snel naar de runderen en nam een kalf dat er mals en goed uitzag. Hij gaf het aan de knecht die zich haastte om het te bereiden. Toen nam hij boter en melk en het kalf dat hij bereid had en zette het hun voor. En terwijl hij bij hen onder de boom stond, aten zij. Tot zover de eerste lezing. Wij lezen verder in Hebreeën 13. Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 7. Hebreeën 13, te beginnen bij het eerste vers. Daar wordt ons het volgende voorgehouden. Laat de broederliefde blijven. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onder het dak geboden. Denk aan de gevangenen, alsof u zelf ook gevangen bent. En denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt. Laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt. Want ontuchtplegers en overspelers zal God oordelen. Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt. Want hij heeft zelf gezegd, ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Denk aan uw voorgangers, die het woord van God tot u gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. We lezen tot slot nog een bladzijde verder uit het Bijbelboek Jacobus. We hebben gelezen nu over gastvrijheid en we lezen vervolgens over aanzien des persoons. Jacobus 2, daarvan de eerste 10 versen. En na deze schriftlezing willen we dan zingen Psalm 25, zowel het 4e als het 6e vers. Dus na deze 3e schriftlezing, Psalm 25, vers 4 en 6. Allereerst dus Jacobus 2, vanaf vers 1. Mijn broeders, heb het geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en u zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen, gaat u hier zitten op een mooie plaats? En u zou tegen de armen zeggen, gaat u daar maar staan? Of ga hier zitten bij mijn voetenbank? Hebt u dan niet onder elkaar een onderscheid gemaakt? En bent u zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister, mijn geliefde broeders. Heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof? En erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan hen die hem liefhebben? U hebt daarentegen de armen schandelijk behandeld. Zijn het niet de rijken die u overweldigen en slepen juist zij u niet naar de rechtbank? Lasteren zij niet de goede naam die over u is aangeroepen? Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, u zult uw naaste liefhebben als uzelf, dan handelt u goed. Maar als u met aanzien des persoons handelt, begaat u een zonde en wordt u door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Tot zover de lezing het Gods heilig woord. Zalig is een ieder die dit woord van God hoort en het bewaart in het hart. Amen. We willen met elkaar stilstaan bij de woorden die we hebben mogen horen uit Gods heilig woord. Bijzonder vanuit Genesis 18, waar wij mochten horen dat de Heere verscheen aan Abraham En dat Abraham in grote vaart drie personen tegemoet treedt die hij ziet staan en zich voor hen neerbuigt en gastvrijheid betoont. Nou, na de overdenking van dit schriftgedeelte zullen we als antwoord op de prediking met elkaar zingen Psalm 22. Psalm 22, daarvan het 13e vers. Ik loof eerlang u in een grote schaar. En het 14e vers. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond. Haast wendt het zich tot God met hart en mond. Dat is vers 13 en vers 14 van Psalm 22 als antwoord op de prediking. Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Abraham is een persoon uit de Bijbel die algemeen bekend is. Onder ons, kinderen, de jongeren, de ouderen, maar ook buiten de kerk. Abraham zien als je 50 wordt. Abraham, we komen hem vanavond tegen, terwijl hij op het heetst van de dag voor zijn tent zit. Zo krijgen we een beetje een beeld van de situatie waarin de geschiedenis zich afspeelt. Abraham zit voor de tent, de zon hoog aan de hemel. Waarschijnlijk zit hij in de schaduw en wel op die manier dat hij elk zuchtje wind kan opvangen. En als we echt hier een beeld van willen maken, ach, dan doet het misschien wel denken aan de zomervakantie. Aan de camping. De zon hoog aan de hemel. Ja, dan is het eigenlijk te heet om wat te doen. De kinderen spelen misschien met water of in het zwembad. Maar zelf, voor de tent, in de schaduw, dat is het beste. En dat zuchtje wind, ja, dat is een aangename verkoeling. Abraham zittend voor de ingang van de tent. Het roept dus een beeld op van die camping. En dat beeld is helemaal niet zo vreemd. Want als we Abraham voor zijn tent zien zitten, dan moeten we beseffen dat dat waarschijnlijk niet de enige tent was die daar stond. Verderop in het schriftgedeelte lezen we over de tent van Sara, maar dat is mogelijk dezelfde als die van Abraham. Maar dan is er waarschijnlijk nog de tent van Hagar en Ismaël. Natuurlijk zal er een tent gestaan hebben van de knecht van Abraham, Eliezer. Verder nog de tenten van de herders die de kudde van Abraham weidden. De tenten van de slaven en de slavinnen die Abraham had. Er staan daar dus bij die eiken van Mamre verschillende tenten. Een heel tentenkamp. Haast dus een camping. En misschien heeft die 13-jarige Ismaël wel tussen de tenten gespeeld. Misschien wel met andere kinderen. Immers de herders, de slaven, de slavinnen zullen toch ook kinderen gehad hebben. En kinderen zoeken elkaar op om samen te spelen. En zo zien we een klein beetje van die situatie. Abraham bij de ingang van zijn tent. Allerlei tenten eromheen, de voor, achter. Kinderen die zullen spelen. Het idee van de camping. En tegelijk moeten we dat hele beeld van die camping eigenlijk loslaten. Want deze geschiedenis, ja, is geheel anders dan wij ons kunnen voorstellen. Terwijl Abraham daar zit, zijn ogen opslaat, want mogelijk hoorde hij wat en wilde hij weten wat het was, ziet hij daar drie onbekende mannen staan. En dan komt het. Hij loopt hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. Dat is nou een reactie die wij op de camping niet tegenkomen. Op de camping, daar groeten we elkaar. Misschien maken we een praatje over het weer, over de omgeving, over wat er allemaal in de omgeving te zien is, te doen is. Maar in veel gevallen blijven we zelfs zitten in de gang van de tent. Het zal in ieder geval niet in ons opkomen om op te staan en ons voor hen neer te buigen. Ja, dat is toch vreemd. Als je daar zit en er komen 3 mensen langs, dat je opstaat en je neerbuigt. Ja, het wordt zelfs nog vreemder. Als we horen over wat Abraham allemaal in het werk stelt. Voeten wassen, brood halen, een kalf slachten. Ja, een enkele keer bieden we iemand een kop koffie aan. Maar het zal niet snel gebeuren dat we een vreemde uitnodigen voor, nou wat zullen we zeggen, de barbecue. Laat staan voor zo'n uitgebreide maaltijd. Al met al is het dus een hele bijzondere geschiedenis. Een geschiedenis die we niet zomaar kunnen vergelijken met een gebeurtenis op de camping. Ja, als dat wel was geweest, dan waren we ook snel klaar geweest met deze geschiedenis. Maar nu moeten we verder kijken. Wat is hier nou precies aan de hand? Wat wil deze geschiedenis ons nu zeggen? Abraham die mannen ziet en dan ja, op de wijze reageert zoals ons beschreven is. Onbekende mensen waren het. Onbekende mannen. En Abraham die doet van alles. Ja, dat gedrag van Abraham, wat ons misschien vreemd overkomt, is in eerste instantie te verklaren met de Oosterse gastvrijheid. Het betonen van gastvrijheid was een gewone zaak in dat oude Oosten. Ach, en eigenlijk is dat nog steeds zo. Zo gauw je West-Europa verlaat, kom je gastvrijheid tegen. Gastvrijheid was een plicht en een recht en in de morele code hoog aangeschreven. Het is ook een vorm van wederkerigheid. Dat alles onder het motto, handel zo ten opzichte van anderen, als jij zou willen dat anderen met jou zouden doen. Nou, Abraham is hierin een heel voorbeeld, een toonbeeld van gastvrijheid, van vrijgevigheid. Ja, zo leren we Abraham hier kennen. Echt als een Oosterse man, die dus die morele code ook hoog heeft staan, die gastvrijheid betoont. En toch, wanneer we de gastvrijheid van Abraham ontdekken, dan moeten we niet denken dat deze gastvrijheid enkel behoort tot de oud-oosterse kleur van de Bijbel. Het is in het Oosten gemeengoed. En tegelijk moeten we ook zeggen dat het de vrucht is van het geloof van Abraham. Het is een gevolg van zijn horen naar de roepstem van de Heere God. Abraham mogen we kennen als de vader van alle gelovigen. En zijn gastvrije uiting naar de 3 mannen die voor hem staan is een wezenlijk onderdeel van het leven in het geloof. Abraham geloofde. En dat blijkt dus hieruit. In het Oude en in het Nieuwe Testament is dat ook een telkens terugkomend thema. De aansporing om gastvrij te zijn. Herbergzaam te zijn. We horen dat in de hele Bijbel. En laten we hierbij denken aan die enkele woorden uit de brief aan de Hebreeën. Vergeet de gastvrijheid niet. Want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Gastvrijheid, iets van het Oosten, maar tegelijk iets van het geloof. En wanneer wij ons dan afvragen wat deze geschiedenis ons wil zeggen, ja, dan is een eerste punt toch die gastvrijheid. En we mogen ons best wel afvragen Hoe gastvrij zijn wij eigenlijk? Staan wij klaar wanneer anderen onze hulp nodig hebben? Heten wij gasten in de gemeente welkom? Hoe snel zijn nieuwe gezichten ons bekend? Ja, en ook andersom. Hoe snel zijn wij hen bekend? Stellen wij ons aan hen voor? Heten wij hen welkom? En hierbij mogen we ons dus gerust afvragen, hoe zouden wij willen dat mensen met ons omgaan? Al dan is het vanzelfsprekend dat wij gastvrijheid waarderen. Mensen die je uitnodigen voor de koffie. Mensen die bij problemen bereid zijn om je te helpen. Mensen die er voor je zijn wanneer je ze nodig hebt. Ja, op welke manier dan ook. Ja, wat zou het goed zijn wanneer dat ook een vrucht zou wezen van ons geloof. Wanneer wij hierin zouden uitblinken. Het was trouwens een kenmerk van de eerste gemeente. En leest u dat maar eens na in Handelingen. Het zou goed zijn wanneer het ook een kenmerk is van ons. De gemeente van Christus als een plaats waar mensen welkom zijn, waar mensen gastvrijheid ervaren. Och, en dan kan het best zo zijn dat we er voor mensen mogen zijn van wie we het niet verwacht hadden. Dat ik die nog eens heb mogen helpen. Ja, eigenlijk is dat ook wat Hebreeën 13 ons voorhoudt. We kunnen zonder het te weten engelen onder het dak verleend hebben. En in Genesis 19 lezen we dat over de neef van Lot. Of de neef van Abraham, Lot. Als die engelen, twee engelen bij Sodom aankomen, dan biedt hij hen een slaapplaats aan. Hij beschermt hen in zijn huis. Maar hoe zit dat eigenlijk met dat bezoek dat Abraham zelf heeft ontvangen? Want gastvrijheid is een belangrijk punt om mee te nemen, ook voor ons, wanneer we straks de week verder weer ingaan. Maar hoe zit dat nu met Abraham? Abraham die betoont zijn gastvrijheid. Maar wanneer we dat zeggen, dan blijven we dus in gebreken. Want de gastvrijheid die Abraham betoont is meer dan normale gastvrijheid. Hij niet slechts water en brood dat hij zijn gasten aanreikt. Abraham doet veel meer voor deze drie onbekende personen. Ja, het doet vermoeden dat Abraham meer ziet dan wij tot dusver weten. Maar ja, wat weten wij? Wat weet Abraham? Het doet misschien wel een beetje denken aan de Emmausgangers. Waarvan het hart wel brandende in hun was toen Jezus met hen sprak. Maar ze hadden niet door dat Jezus was. Pas toen hij het brood brak. Maar ja, wat weten wij? Wat weet Abraham van deze drie mannen? Nou ja, wat wij weten, dat is wat de tekst ons aanreikt. En wat de tekst ons aanreikt, dat is heel veel. Want wat zegt het eerste vers? Daarna verscheen de Heere aan hem bij de eiken van Mamre. Toen Abraham in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Het is de Heere God zelf die aan Abraham verschijnt. Ja, we zullen daar straks verder op ingaan. Maar we moeten ons goed realiseren dat Abraham dat niet wist. Abraham die sloeg zijn ogen op. Misschien was hij wel aan het dommelen terwijl hij voor zijn tent zat. Hij hoort wat, hij slaat zijn ogen op en ziet die drie mannen. Ja, hij wist niet dat het de Heere was. Maar wat heeft Abraham dan wel gezien? Er zijn commentatoren die zeggen, misschien zag hij wel een man die door twee dienaren vergezeld wordt. En als dat zo was, dan is die ene man een gewichtig persoon, een belangrijk persoon. Reden voor Abraham om die man met de nodige ega's te behandelen. Het is dan ook hierom dat Abraham zich in het bijzonder tot hem richt. Maar tegelijk zien we ook dat Abraham niet alleen voor deze ene persoon een grote maaltijd aanricht. Hij zegt dan niet tegen die twee anderen, al gaan jullie dan maar bij mijn slaven eten. Maar de maaltijd is ook voor die twee anderen. Abraham maakt hierin geen onderscheid. Nou, dat is precies waar Jacobus ons in zijn brief op wijst. Het is wel ere wie ere toekomt, maar geen onderscheid des persoons. Want daar is immers de Bijbelse opdracht om aan alle mensen goed te doen. Nou, zo zal dat in het bijzonder voor de gelovigen gelden. Bij het betonen van gastvrijheid of bij het welkom heten in de kerk zal er geen onderscheid gemaakt dienen te worden. Abraham toont gastvrijheid. Abraham geeft ere aan wie ere toekomt en Abraham maakt tegelijk geen onderscheid. En tegelijk weet hij niet met wie hij van doen heeft. De Heere verscheen aan hem. Ja, voor ons is dit misschien ook wel moeilijk voor te stellen. En voor Abraham was het onbekend, maar ja, wat moeten wij ons hierbij voorstellen? De Heere verscheen bij hem, aan hem, bij de eiken van Mamre. Ja, wat dat eigenlijk is, is ook heel moeilijk te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat we hierbij Abraham moeten denken aan een zichtbare openbaring, een zichtbare verschijning van Gods tegenwoordigheid. He, dan niet in een droom, zoals bijvoorbeeld Jacob die heeft gehad, toen hij die ladder zag en de Heere bovenaan zag staan. Ook niet in een visioen, zoals Abraham dat eerder gezien heeft, of bijvoorbeeld Jesaja of Petrus. He, dan zien ze wel wat, maar dan is het niet die realiteit van het tastbare. En dan zou ook Abraham het alleen gezien hebben. Deze verschijning van de Heere God was een werkelijkheid die met het blote oog zichtbaar was. Ook Sarah kon het zien. En die knecht die dat kalf gebracht zal hebben, die kon het zien. En de kinderen die daar rondom speelden en gekeken hebben van wat is daar allemaal, die zullen ze gezien hebben. En tegelijk leert de Bijbel ons dat God een geest is. Daarom ook niet in zichtbare gedaante gezien kan worden. En nu zijn er uitleggers die menen dat hier sprake is van een eerste verschijning van de Heer Jezus. Weer anderen verbinden de drie mannen met de drie enige God. Ja, dat zien we onder andere in de Oosters-Orthodoxe Kerk. Op grond hiervan wordt de icoon van de gastmaaltijd van Abraham ook gebruikt als illustratie voor de drie eenheid. Maar wanneer wij deze geschiedenis willen begrijpen, dan moeten we zeggen dat de door Abraham waargenomen verschijning een teken is van Gods tegenwoordigheid. God is er. En hoe het kan in een persoon, in drie personen, in mensen van vlees en bloed die eten, ja, daar wordt ons geen antwoord op gegeven. De Heere verscheen aan Abraham bij de eiken van Mamre. En Abraham zag drie mannen en hij gaf hen te eten. De Heere verscheen aan hem. Is dat nou iets wat ons onbekend is? Of is het iets wat ons bekend is? Hebben we dat wel eens meegemaakt? Dat de Heere aan ons is verschenen? Ja, ik maak in het huisbezoek wel eens van die verhalen mee dat mensen zeggen van ik heb dingen gezien. Bijna doodervaring of in een soort droom. Maar maken wij dat mee dat God tegenwoordig is? Dat God verschijnt? Ja, we zijn misschien, als we dat zo lezen, heel snel geneigd om te zeggen van nee. Nee, dat is als Abraham geweest en dat maken wij niet meer mee. Maar mag ik u zeggen, wij kennen toch ook tekenen waardoor de Heere zijn tegenwoordigheid toont. Want waardoor mogen wij weten dat de Heere God in ons midden is? En laat ik u en jou zeggen, hij is nu in ons midden. Hij is hier. Hij is daar bij degene die met ons verbonden is. De Heere is er. Maar hoe weten we dat nou? Hoe mogen we dat ervaren? Nou, het eerste wat we dan mogen noemen is door zijn heilig woord. Telkens, zoals vanavond, als de Bijbel opengaat en zijn woord gehoord wordt, is hij tegenwoordig. En wij mochten vandaag met elkaar uit de Bijbel lezen. We mogen zijn woord horen. En dan mogen wij er zeker van zijn dat hij tegenwoordig is. Dat hij ons verschenen is in het woord. Want door die woorden in de Bijbel spreekt hij tot ons. Tot jou, tot u, tot mij. Dat is bijzonder. Die grote, heilige, almachtige God die daar woont in de hof der hoven, in de hemel der hemelen, die is aan ons verschenen in zijn woord. En daarover moeten we dus niet te gering denken. Het tekent ons ook de heiligheid van de kerkdienst. Het is een plaats waar we de Here mogen ontmoeten en we mogen dat in het bijzonder doen door zijn woord. Ja, trouwens niet alleen in de kerk. Want wanneer we thuis aan tafel bij het eten de Bijbel lezen, dan wil de Heer daar ook bij aanwezig zijn. En wanneer jij in alle stilte op je kamer uit de Bijbel leest, dan is de Heere God ook tegenwoordig. Hij is er. Nu is de Heer niet alleen in zijn woord tegenwoordig. We mogen zijn aanwezigheid weten in woord en sacrament. Dus bijvoorbeeld wanneer de heilige doop bediend wordt. Of wanneer het heilige avondmaal bediend wordt. Dan zijn dat tekenen van Gods aanwezigheid. En wat zou het goed zijn wanneer wij ons dit realiseren. Want het maakt dat wij de doop en het avondmaal dieper leren zien. Niet slechts water. Niet slechts brood en wijn. Maar tekenen van Gods eeuwig verbond der genade met zondige mensen. Middelen die God gebruikt. Middelen waardoor Gods aanwezigheid voor ons bemiddeld wordt. En nauwkeuriger gezegd, ze bemiddelen Gods beloften voor ons. Ja, welke beloften? Nou, de catechismus die vat het krachtig zo samen. Vergeving van zonden op grond van het offer van Jezus Christus en eeuwig leven uit genade. Ja, wat is dat dan een belangrijk iets? Wanneer we die geschiedenis lezen van Abraham en zo op ons af laten komen, ja, dan is het eerste wat we oppikken die gastvrijheid. En dat is goed. En dat moeten we meenemen. Straks naar huis. In de omgang met andere mensen. Die gastvrijheid. Maar er zit dus meer in deze tekst. De Heere verschijnt aan Abraham. De Heere wil aan ons zich laten verschijnen. Zich laten zien. Door zijn woord, door zijn sacrament. Zullen we dat ook meenemen? Voor de kerkdiensten. Voor het Bijbellezen thuis. Als die Bijbel open gaat. Besef, wacht even. De Heere verschijnt. De Heere spreekt. Niet zomaar eventjes het Bijbellezen afraffelen. Maar beseffen dat het een heilig iets is. Een heilige moment, een heilige gebeurtenis. Dat als we de ogen opslaan dat de Heere daar is. In zijn woord. In de sacramenten. En als we dat beseffen. Ja, dan is het goed om te weten hoe wij daar ook op moeten reageren. Als we nu dus weten dat we de Heere mogen ontmoeten, dat de Heere verschijnt in woord en sacrament, wat is dan onze reactie? Nou, die geschiedenis van Abraham, die mag daarin ons tot leidraad zijn. Want die reactie van Abraham geeft precies weer hoe onze reactie zou moeten zijn. Wanneer de Heere aan ons verschijnt in woord en sacrament. Nou, wat lezen van Abraham? Dat hij snel uit de ingang van zijn tent hen tegemoet ging en zich ter aarde boog. En vervolgens zegt hij, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Nou, die twee reacties, die mogen ook bij ons zichtbaar zijn. We moeten niet, als de Heere verschijnt, bezig blijven met de dingen waarmee we bezig waren. tot God gaan. Ons klein maken voor Hem. Ja, want het kan zomaar zijn dat er in de kerk gelezen wordt en we zijn met onze gedachten heel ergens anders. Of dat er thuis gelezen wordt en ach, we denken al aan wat we naar het eten gaan doen. Nee, naar de Heere toe gaan. Naar Hem toe gaan, naar dat woord, in dat woord zitten. En je klein maken. Buigen onder dat woord van God. En misschien moeten we ook wel zeggen, onze houding zal moeten zijn als die van Maria. Die plaats nam aan de voeten van Jezus om zijn woord te horen. Al ga met die beden, Heere, ga uw dienaar toch niet voorbij. Wanneer uw woord klinkt, wanneer uw sacrament bediend wordt, ga dan uw dienaar niet voorbij. Laat het toch door uw geest zijn werk in mijn hart mogen doen, in mijn ziel. Ga uw dienaar niet voorbij. Wat is dat een krachtige bede. En een goede bede om te bidden. Voor de dienst. Als voorbereiding. Heren, we gaan op naar uw huis. Uw woord zal gelezen worden. Mogelijk de sacramenten bediend. Wil dan uw dienaar niet voorbij gaan. Wil tot uw dienaar spreken. Wil uw dienaar geven wat hij nodig heeft. En wil geven dat uw dienaar u kan dienen. Abraham die zegt dat. Ga uw dienaar toch niet voorbij. En daarbij zien we dat Abraham alles in het werk stelt om zijn gasten een goed verblijf te gunnen. Ja, is dat bij ons ook zo? Doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat de Heer met zijn woord en sacrament echt bij ons kan binnenkomen? Ja, wanneer ons hart opgeruimd is, wanneer alle schuld beleden is, dan kunnen en zullen wij de Heer ontmoeten in woord en sacrament. En we mogen de Heer dan ook om bidden. Heer, wilt u mij helpen met dat opruimen van mijn hart, waarin zoveel is wat niet goed is? En wilt u mij helpen om schuld te belijden en om het goed te maken met de mensen waar ik verkeerd aan gedaan heb? En de Heer wil daarbij helpen. Want de Heer, zo lezen we dat in Openbaringen, Hij staat aan de deur van ons hart en Hij klopt. En Hij wil dat wij open doen. Hij wil binnenkomen, maaltijd met ons houden. Dat is wat de Heere wil. En als we dan dit Bijbelgedeelte zien, in eerste instantie zien dat het lijkt te gaan om die Oosterse gastvrijheid, dan mogen we als een diepere laag zien dat het uiteindelijk ook gaat om die gastvrijheid naar de Heere God toe. Willen wij de Heere zien? Willen wij gastvrij zijn voor Hem? Willen we dat Hij zich aan ons laat zien? Dat Hij verschijnt? Hoe gastvrij zijn wij aan de Heere? Stellen wij ons voor Hem open? Mag Hij bij ons binnenkomen? Is ons gebed, Heer, als het mij niet lukt om die deur van mijn hart open te doen, wilt U hem dan open doen? Dan is er nog één aspect daarbij. We zien Abraham vanuit de ingang van zijn tent naar die drie mannen lopen. Dat zal maar een klein stukje zijn geweest. En zo is het eigenlijk met ons ook. Wij hoeven niet zo ver naar de Heere God toe. Wij hoeven niet op te klimmen in de hemel. Of neer te dalen. Nee, de Heere komt tot ons. In zijn Zoon Jezus Christus. In het levende woord. De Heere komt tot ons. Omdat Hij ons wil ontmoeten. Omdat Hij wil dat wij bij Hem zijn. De Heere komt tot ons. Dat is het wonder. Dat is het bijzonder. Dat deze geschiedenis ook ons mag leren. Wij zijn bezig met de dingen van alle dag. Maar dan is daar de Heere die komt. In woord, in sacrament. En Hij vraagt. Mag ik bij u blijven? Mag ik bij jou blijven? Mag ik in jouw hart wonen? In jouw tent? Ja, wat een wonder dat de Heere zo tot ons wil komen. In zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, de gekruisigde, de opgestane, Heere en zaligmaker. Amen. Laten wij gezamenlijk Gods aangezicht zoeken in gebed en hem danken en ook voorbeden doen. Liefdevolle God en Vader in de hemel. Opnieuw mogen wij in gebed voor uw aangezicht komen. En we danken u, Heere, dat we vanavond hier mochten lezen uit uw woord. En we danken u, Heere, dat we daarin ook mogen weten dat u in uw woord ook aan ons bent verschenen. Dat u tot ons hebt gesproken. En Heere, dat is iets groots en wonderbaarlijks. Maar dank u, Heere, dat u dat hebt willen doen. En dank u wel dat u ons gewezen hebt op de gastvrijheid. Heere, als gastvrijheid naar de mensen toe, die u op ons pad brengt, om het te zijn voor anderen. Heere, zoals u dat ook vraagt, dat we omzien naar wees en weduwe, naar de armen, naar hen die moeite, verdriet kennen. Tegelijk, Heer, hebt u ten diepste ons ook gebracht bij die gastvrijheid naar u toe. Of wij in ons hart wel willen om met u te leven. Of wij in ons hart willen dat u met ons leeft. Of de deur van ons hart voor u openstaat. Heer, dat zijn zaken waarin u ons hebt bepaald. En we vragen u, Heer, geef dat met ons mee mag gaan. Dat we dat zo ook in het verder van deze week mogen overdenken. Die dubbele gastvrijheid. Tegelijk, Heere God, willen we u danken. Danken dat u naar ons toe bent gekomen. Danken dat u die weg hebt afgelegd van de hemelse heerlijkheid naar het kruis van Golgotha. Dank u wel dat u in de Heere Jezus mens bent geworden en onder ons hebt geleefd. Dank u wel dat u zo in dat levende woord ons verschenen bent. Hierin dat u ons telkens weer wilt verschijnen in woord en sacrament. Vader, schenk dat we daar niet aan voorbij gaan. Maar dat het zo ook werkelijkheid in ons leven mag worden. Dat u bij ons bent. En dat wij met u leven. Al de dagen van ons leven. Heren, dat ons leven niet eindigt in de dood. Maar dat we in mogen gaan. In uw koninkrijk. In het vaderhuis. Heren God, dat zijn zaken die voor sommigen van ons zullen spelen. Als we ernstig ziek zijn. Of we op hoge leeftijd zijn gekomen. Heer, het zijn zaken die bij de kinderen, de jongeren, minder zullen spelen. Heer, omdat we willen leven en de dingen willen doen. En Heer, wil u ook vragen, wil geven dat de kinderen, de jongeren mogen genieten van het leven dat u hen geeft. Maar Heer, geef hen gelijk ook het besef van die verantwoording aan u. En hoe goed het is om met u te leven en naar uw wil te leven. Vader, zo willen we hen aan u opdragen. Bidden we hiervoor heel de gemeente. Voor alle heren die u hier hebt aangesteld. In het ambt en daarbuiten. Heren, geef dat vanuit deze gemeente zoiets van mag uitgaan. Heren, iets van die gastvrijheid. Zoals dat bij de eerste gemeente was. We dragen dat aan u op. Heren, zo willen we ook bidden voor de kerk wereldwijd, die bijzonder voor broeders en zusters die te maken hebben met geloofsvervolging. U weet dat. U kent ze bij name. Wil er voor hen zijn. En zegen hen. Zegen uw volk Israël. Zegen, Heren, de situatie in het Midden-Oosten, die zo weer op een kruidvat lijkt, ook in Syrië. Wilt u daarbij zijn? Bijzonder de christenen daar zegenen. Vader, we leggen de dingen in uw handen. Laat uw koninkrijk komen. Want we belijden, Heren, dat van u de heerlijkheid is. En de kracht. En de koninkrijk. Vader, verhoor dan zo onze beden. En wil onze dank aannemen in Jezus' naam, uw Zoon. Amen. U krijgt de gelegenheid nu om uw gaven te geven. Aansluitend aan de inzameling van de gaven zingen wij Psalm 99. Het eerste vers: God de Heer regeert, beeft gij volken, eert zijn hoog bestel. En het verdere van vers 1 en ook het vierde vers: roemt nu onze God, knielt op zijn gebod voor zijn voetbank neer. Heilig is de Heer op zijn hoge troon. Psalm 99, het eerste, het vierde vers. Door Gods genade mogen we van hierheen gaan in vrede, om tot zegen te zijn voor een ieder die de Heer op onze weg stelt. Open daartoe ook uw hart om de zegen van de Heere, onze God, te ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.